Goedemorgen, broeders en zusters, ook van mijnentwege. En als u een Bijbel bij zich hebt, dan mag u het eerste boek van de Bijbel openen en naar Genesis hoofdstuk 9 gaan. Genesis hoofdstuk 9. En ik lees daar vanaf vers 18. Genesis 9, vers 18. De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit deze is de gehele aarde bevolkt. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. De naam van Noach is onlosmakelijk verbonden met de ark die hij gebouwd heeft. Wie aan Noach denkt, denkt aan de ark. Nochtans heeft Noach, behalve de ark, nog twee andere zaken gebouwd. Heeft een ark gebouwd, heeft een altaar gebouwd en heeft een wijngaard gebouwd, geplant, verbouwd. En we gaan vooral vanochtend nadenken over die wijngaard die hij geplant heeft, maar eerst ga ik dat proberen wat te situeren. Na 40 dagen en 40 nachten houdt de regen op. De zondvloed is ten einde en Noach en de zijnen, zijn familie, stappen uit de ark. Het is moeilijk voor ons voor te stellen hoe bijzonder dat moment moet geweest zijn wanneer de deur van de ark weer opengaat en Noach als het ware voor het eerst voet aan wal zet op een nieuwe aarde. Dat moet een zeer bijzonder moment geweest zijn na zo'n onvoorstelbare manifestatie van Gods macht als enige gered te zijn geweest van heel de wereld om dan een nieuw leven te mogen beginnen. Misschien voelde hij zich zoals Neil Armstrong toen hij in 1969 voor het eerst voet op de maan zette. Zeer bijzonder moment. Het eerste wat Noach doet op die nieuwe aarde is een altaar bouwen voor de Heer. Dat lezen we in het voorgaande hoofdstuk. Hij bouwt daar een altaar voor God en hij brengt daar offers. En God antwoordt met de sluiting van een nieuw verbond. Hij sluit een verbond met Noach. En hij bekrachtigt dat met een teken. Elk verbond heeft een teken. Het huwelijksverbond heeft een ring als teken. Het brood en de beker zijn het teken van het verbond van de Heer. Jezus, wel het teken van het verbond dat God met Noach sluit, is de regenboog. God kiest de regenboog als een teken van zijn trouw. Als de regenboog verschijnt, dan is er een herinnering dat er nooit meer een zondvloed over de aarde zal komen. En opnieuw, ik laat dan mijn fantasie wel werken, ik denk dan, wanneer voor de eerste keer weer begint te regenen, dat er dus een zware regenbui aankwam, dan misschien Noach even angstig werd, onzeker van, het zal toch niet weer beginnen, maar nee, de regenboog verscheen, God was trouw. En dan hebben we gelezen in vers 20, Noach begint aan een tweede carrière, hij werd boer, hij plantte een wijngaard. En nu lezen we verder. Vers 21. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Gam, de vader van Canaan, zijn vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broers buiten. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zei hij, vervloekt zij Canaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Voort zei hij, geprezen zij de Heer, de God van Sem, maar Canaan zei hem tot knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem, en Canaan zei hem tot knecht. En vanochtend denken we na over de dronkenschap van Noach, de zonde van Gam, en dan die bijzondere profetie over de drie zonen van Noach. Na het debakle in de tuin van Eden en de daaropvolgende verschrikkingen die de aarde treffen en de zondvloed die niet anders kan dan komen, denken we dat het vanaf nu goed zal gaan. Noach begint een nieuw leven op een nieuwe aarde. Na zo'n onvoorstelbare indruk te hebben gekregen van wie God is en waartoe God in staat is, kan het toch niet anders dan dat Noach nu een rein, puur, zuiver leven zal leiden. Na zoveel te hebben meegemaakt, na zo'n wonderbaarlijke redding, als het enige gered zijn uit heel het menselijke geslacht, denk je, vanaf nu zal het goed gaan met de mens. En vanaf nu zal er geen zonde meer zijn, denken we, hopen we. Maar dat is buiten het menselijke hart gerekend. De zondaren waren wel van de aarde verwijderd door de zondvloed, maar de zonde niet uit het hart van Noach. Noach had een ark gebouwd en hij vond er beschutting. Hij had een altaar gebouwd en hij werd gezegend met een nieuw verbond. Hij bouwt een wijngaard en hij drinkt zich een stuk in de kraag. Dat hebben we gelezen in vers 21 en er volgt een heel schouwspel na die dronkenschap. Dus ondanks alles wat Noach ervaren had, ondanks al zijn kennis van de Heer en zijn intieme omgang met God, ondanks alle beloftes en voorrechten die hem ten deel waren gevallen, zien we hem daar in zijn tent, naakt, op de grond liggen, totaal van de wereld, in zijn roes, dronken, overmand door de alcohol. Noach, die volgens mij een van de allergrootste mensen geweest is die ooit op aarde geleefd hebben. De grote Noach. Iedereen op aarde kent zijn naam. Noach de enige, over wie gezegd wordt dat hij, en ik lees het voor, dat hij door God zelf rechtschapen wordt genoemd. Te midden van het menselijke geslacht was er één rechtschapen. Noach die in het Nieuwe Testament de prediker van de gerechtigheid wordt genoemd. Deze Noach is onbeschaamd zijn roes aan het uitslapen. Hij ligt daar naakt in zijn tent. Hij is eigenlijk nog dieper gezonken dan Adam en Eva. Want toen zij naakt waren, schaamden ze zich ervoor. Maar Noach, absoluut niet. Hij heeft alle normen, alle waarden verloren. Ja, broeders en zusters, ook een prediker van de gerechtigheid. Ook een bouwer van Gods ark. Ook die persoon kan dwaze dingen doen. Ook een man die met God wandelt, kan struikelen. En na Noach zullen er nog veel volgen. Abraham zal struikelen, David zal struikelen, Salomo zal struikelen, Petrus zal struikelen, vanmiddag ben ik aan de beurt en morgen is mijn broeder aan de beurt. Wij allen struikelen in velerlei opzicht, zegt Jacobus. Wij allen, en Jacobus rekent er zich ook toe, Jacobus de broer van de Heer Jezus, wij allemaal struikelen in velerlei opzicht. En ik hoop dat we ons hart goed genoeg kennen, om te weten dat we allemaal struikelen in velerlei opzicht. Het hart van de mens is onverbeterlijk. En u mocht een Noach zijn, zo'n grote man die met God wandelde en als enige van het menselijke geslacht de wil van de Vader deed, ook hij struikelde en hij werd dronken. Ooit moest ik eens in een gemeente gaan spreken, zoals hier vanochtend, en na afloop kwam er een van de jongeren naar mij toe en hij trok mij zo even terzijde. Ik kende hem niet. En hij begon wat te vertellen en hij zei, ja, mijn vader is oudste hier in de gemeente. En ik zie die elke zondag de zaken regelen van voor en toespraken houden en de handjes schudden aan de mensen. Maar, zegt hem, en zijn ogen werden nat. Ik zie mijn vader ook hoe dat hem thuis is, zegt hem. Het is zo helemaal anders. Ook een oudste van een gemeente kan struikelen, zoals de prediker van de gerechtigheid Noach. Wij allemaal struikelen in velerlei opzicht. Ook Adam en Eva, die in de allervolmaakste omstandigheden een leven met God konden leiden. Merk, de omgeving was volmaakt, er was niks fout, toch zijn ook zij gestruikeld. Dus zelfs een paradijselijke toestand weerhoudt een mens er niet van om te struikelen, zelfs een zondvloed weerhoudt een mens er niet van om te struikelen. Weet u, alle zondvloeden en alle bandbliksems die ooit de wereld kunnen treffen, zullen niet in staat zijn om de menselijke natuur te veranderen. Er zal een kruis nodig zijn. En de genade die van dat kruis uitgaat, dat alleen zal in staat zijn om het menselijke hart te veranderen. En daarom komen we zo graag samen op zondagmorgen en nemen we deel aan het avondmaal, omdat we weten, wij allemaal struikelen in velerlei opzicht. Maar er is een kruis en er is een genade die krachtig werkt en die ons zal veranderen naar het beeld van de Zoon die nooit gezondigd heeft. Maar u merkt in het stukje dat we gelezen hebben, de Bijbel staat niet zozeer stil bij de zonde van Noach, dat wordt niet in kleuren en geuren beschreven, maar vooral wordt de aandacht ons gevestigd op de zonde van Cham, een van zijn drie zonen. Cham komt toevallig de tent van zijn vader binnen en hij schrikt. Hij ziet daar zijn vader naakt op de grond liggen, dus de geur van de wijn zal waarschijnlijk in de tent gehangen hebben. En in plaats van vol schaamte zijn vader te bedekken en misschien in het bed te leggen, gaat hem terug naar buiten en hij gaat erover roddelen bij zijn twee andere broers. Dus wat was de zonde van Cham? Niet zozeer dat hij zijn vader gezien heeft, want ja, daar kon hem weinig aan doen, hij kwam de tent van zijn vader binnen, maar dat hij erover gaan roddelen is, op een veroordelende manier erover gaan spreken, en dat hij zich als een rechter heeft aangesteld en zijn vader niet verzorgd heeft. Daar zijn we toch zo goed in, nietwaar? Als er een beroemdheid op een zonde wordt betrapt, de vader van Lukaku bijvoorbeeld, die zijn sociale huur, huur van zijn sociale woning niet betaald heeft, of een BV die een zware snelheidsovertreding gedaan heeft, of een modeontwerper die een racistische uitlating gedaan heeft, de dag erna staat dat voluit in dikke vette letters in de krant en in de boekjes, en daar kunnen we dan ook over meespreken. Tot wat zijn zij in staat? En we doen net hetzelfde als Cham. Dan is de media verontwaardigd en laten ze luidruchtig horen dat dat toch niet kan, dat zo'n rijkaard zijn huur, zelfs nog maar een sociale woning, zou kunnen toebedeeld krijgen. Wat Noach deed, zondigen, zich ontbloten. Zondigen is eigenlijk zich ontbloten. Tonen hoe je waarlijk bent. De ware aard komt dan naar boven, zoals Noach het letterlijk gedaan heeft. Maar zich als een rechter daarover aanstellen, daarover gaan roddelen, is eigenlijk nog een stap erger. Dat is doen alsof je daarover verheven bent, dat jij niet tot zulke zaken in staat bent. En dat is als het ware een oordeel vellen over de zonde van uw broeder of uw zuster. Cham, het kwam niet in hem op om zijn vader te verzorgen toen hij gevallen was. Het kwam niet in hem op, integendeel, hij moest het nog eens dik in de verf zetten en nog eens poken bij zijn broers om te zeggen, heb je nu, moet je eens weten wat ons vader nu gedaan heeft. Is dat nu de man die het evangelie gepredikt heeft? Is dat nu zo een? Wat deden zijn broers? En dat is een prachtig beeld. Ze leggen een deken over hun rug, over hun nek waarschijnlijk, en achterwaarts gaan ze naar hun vader en zonder dan die naaktheid van die vader te zien, leggen ze het deken op Noach. En daarmee doen ze precies wat Paulus ons aanraadt in de brief aan de Galaten. Ik lees het u voor, een prachtige aanmaning wat Paulus doet. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Hij mocht ook eens in verzoeking komen. Wat een prachtige aanmaning van Paulus om te gaan met de zonde van een broeder of een zuster. Hem helpen in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. En dat is wat de broers Sem en Jafet deden. Ze bedekten hun vader, maar ze keken op zichzelf en ze wisten, ook wij zijn tot zulke zaken in staat. Broeders en zusters, hoe reageren wij op de zonde van een ander? Gisterenmorgen stond ik in de beenhouwerij, er was veel volk, en niet ver van mij stond er iemand, en die rook naar de drank, ongelooflijk, het was nog maar 9 uur 's ochtends, en die rook naar de drank, een man van nog geen 40 jaar, denk ik. Hoe moet ik daarop reageren? Moet ik dan thuis komen en zeggen, hoe kan dat nu? Nee, ziende op mezelf, want ik ben ook tot zulke dingen in staat. Hoe reageren wij op de zonde van een broeder of zuster in de gemeente, als we het zien dat een broeder of zuster gezondigd heeft? Ziende op onszelf, mensen helpen om er bovenop te geraken, in zachtmoedigheid. Want we zijn allemaal zondaars en we struikelen in velerlei opzicht. Ziende op onszelf. moet eens luisteren hoe dat Ezra dat onder woorden brengt. Toen Ezra overmand wordt door wat er allemaal gebeurd is. En Ezra bidt, met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen uit tot de Heer mijn God en zei, mijn God, ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Dat is wat Ezra doet en dat is het gebed, ja, denk ik, die we ook moeten doen als we een broeder of een zuster of een wild vreemde zien zondigen. Wij zijn geen haar beter, er is niets in ons dat ons boven iemand moet stellen, er is niemand die ons aangesteld heeft om rechter te zijn over anderen, maar ziende op onszelf, onze handen opheffen en zeggen, Heer, ik schaam mij. Onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. En weet u, vanuit de hemel is er dan iemand afgedaald om die schuld te dragen, uit te delgen, te boeten, wit te wassen. Dat is wat het evangelie is. Goed, we hebben de overtreding van Noach gezien, we hebben de zonde van Cham gezien, en toen Noach vernam, wanneer hij wakker werd uit zijn roes, en waarschijnlijk wanneer het verhaal dan de ronde gedaan heeft, dan spreekt hem een zeer bijzondere profetie uit. Eigenlijk een van de opmerkelijkste profetieën uit de gehele Bijbel. Ik heb zo de indruk dat niemand er goed echt mee om kan, met wat er daar gezegd heeft. Ik ga proberen daar toch iets uit te halen. Het eerste wat mij opvalt, vers 26, geprezen zij de Heer, de God van Sem. Over zijn oudste zoon Sem spreekt Noach een indirecte zegen uit. Hij spreekt niet onmiddellijk Sem toe, maar hij zegt, geprezen zij de Heer, en dan heeft hij een naam aan de Heer, de God van Sem. En wij kennen de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar voor de eerste keer wordt hij hier de God van Sem genoemd. Nu, Sem is niet zo'n bekende persoon in de Bijbel, maar we kennen zijn naam door middel van een afleiding, het antisemitisme. Mensen die Joden haten, dus Sem is de voorvader van de Joden, de voorvader van de Joden. En we zien hier dat God zich verbindt aan de lijn van Sem. Dus de lijn van de verlossing zal niet via Cham of Jafet gaan, maar via Sem. De Heer wordt de God van Sem. En inderdaad, als je dan verder leest in Genesis, dan zie je, Abraham komt uit de lijn van Sem. En uit de lijn van Sem zal uiteindelijk de grootste zoon van allemaal komen, de Heere Jezus. Dus God verbindt zich hier aan Sem. En het zal uit het geslacht van Sem zijn dat de verlossing zal komen. En ten tweede wordt er een zegen over Jafet, de andere zoon, uitgesproken. Vers 27, God breidde Jafet uit en hij wonen in de tenten van Sem. En dat is een verrassing, is het niet? God breidde Jafet uit en hij wonen in de tenten van Sem. God zal blijkbaar niet alleen de God van Sem zijn, maar ook Jafet zal deel krijgen aan het heil in de tenten van Sem. Broeders en zusters, in vers 27 lees ik echt het evangelie. Dat ook Jafet deel zal krijgen aan de zegen van de God van Sem. Dat Jafet, die dus een andere lijn vormt, zal mogen wonen, een woonplaats zal vinden in de tenten van Sem. Door Jezus Christus zullen heidenen, die God van nature niet kenden, die geen deel hadden aan de tenten van Sem, die buitengesloten waren uit het verbond, toch deel krijgen en mogen wonen en uitgenodigd worden om te mogen wonen in de tenten van Sem. Nakomelingen van Jafet, rasechte Vlamingen bijvoorbeeld, of rasechte Nederlanders, of Hongaren, of het maakt niet uit wie ze zijn, zullen komen en zullen de God van Sem aanbidden. En zullen zeggen, ik geloof in de God van Sem, die dus de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Jezus Christus heeft ons binnengeleid in de tenten van Sem. Het evangelie staat hier al op een van de allereerste bladzijden van de schrift. Dat Jafet plaats zal krijgen in de tenten van Sem. En dat is wat wij vanochtend gedaan hebben, is het niet? U woont misschien in Westerlo of in Lichtaard. Maar u zegt, ik geloof in de God van Sem, in de God van Israël. Dat is wonderlijk eigenlijk, dat u gelooft in een God van zoveel verder. Maar het is het evangelie. Noach profiteert ervan dat Jafet een plaats zal krijgen in de tenten van Sem. En over zijn derde zoon wordt er een vloek uitgesproken. Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broers. Er wordt een vloek uitgesproken voor zij die licht met de zonde omgaan. Die denken dat de zonde, dat zij boven de zonde staan. Die denken dat ze rechter mogen spelen en mogen oordelen. En die blijkbaar zelf geen last hebben van zonde. Die denken, dat is allemaal niet voor mij, we gaan daar eens in poken. Wel, over hen wordt een vloek uitgesproken. En inderdaad, de vloek is dan ook zichtbaar geworden in de geschiedenis. Welk land heeft God aan zijn volk gegeven? Het land Kanaan. En waarom heeft God dat land aan zijn volk gegeven? Wel omdat, en dat staat er letterlijk, omdat de maat van de zonde van de Kanaanieten vol was. Het was zo verschrikkelijk wat er daar in het land gebeurde. Het verval was zo onbeschrijfelijk dat God wel moest optreden en het land aan zijn eigen volk gegeven heeft. Dus ik vind dit een prachtige profetie. De lijn van Sem, dus het heil zal uit de Joden komen, maar de Jafetieten, de achterkomelingen van Jafet, zullen een plaats krijgen in de tenten van Sem, maar voor wie spot met de zonde, voor wie daar geen aandacht voor heeft, voor wie die zonde niet wil erkennen, voor die personen wordt een vloek uitgesproken. En ik denk dat deze profetie van Noach eigenlijk de drijfkracht vormt in heel de Bijbelse geschiedenis. Heel de geschiedenis door zien we dat die profetie uitwerking krijgt. En ze staat nog altijd open. Ze wordt nog elke dag vervuld wanneer Jafetieten, nakomelingen van Jafet, van over heel de wereld een plaats vinden in de tenten van Sem. Tot bekering komen en in Christus toegevoegd worden aan de tenten van Sem. Of zoals Paulus het zal uitdrukken, wanneer wilde scheuten geënt worden op de edele olijf. Zo wordt ze nog elke dag vervuld. En ook de vloek staat nog altijd open. En de vloek zal vervuld worden wanneer God, wanneer de Heer Jezus terugkomt en het koren van het kaf zal scheiden. En wanneer God zijn vijanden definitief van zich zal verwijderen en alleen nog zijn volk zal overhouden. Broeders en zusters, deze wereld is volop in beweging. Maar het gebeurt allemaal volgens Gods bestek en deze profetie heeft er als het ware in brede verfstroken een voorafspiegeling van. In de geschiedenis werkt God zijn plan uit om voor zich een volk te vormen en het binnen te brengen in de tenten van Sem. Ik zal afronden. Ons verhaal begon in de tent van Noach, waar de zonde open en bloot te zien is geweest. Letterlijk, open en bloot. Het ging dan over naar de tenten van Sem, waar blijkbaar het heil te vinden is. God verbindt zich aan de lijn van Sem en daar zal het heil, daar zal het verbond, daar zal de zegen te vinden zijn. Maar het Bijbelse verhaal eindigt met nog een tent. En ik zal u dat gewoon voorlezen. Helemaal op het einde van de Bijbel hoorde ik een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Mogen dat uw grote hoop zijn, mogen dat ook uw zekerheid zijn, dat je door het geloof in Christus een woonplaats hebt gevonden in de tenten van Sem, zodanig dat je in de tent van God tot rust mag komen. En er zal geen rouw meer zijn, geen dood meer, geen weeklaag meer, ook geen zonde meer of misbruik van enigerlei aard. De God van Sem, mogen die ook uw God worden. Amen. Mag ik nog samen met u danken. Heer Jezus, u vormt zich een volk. Mensen die in u geloven, u hebt er alles voor over gehad om mensen tot u te trekken. Uw eigen leven, ja, uw vernedering, het afzien, het lijden, Heer, hoe kostbaar moet het zijn in uw ogen om mensen rondom u te hebben. Heer, vaak zijn wij zo met onszelf bezig. Vaak denken wij soms veel te goed over onszelf. Denken we dat we beter zijn dan degene die links of rechts naast ons zit. Help ons in te zien, Heer, dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. We zijn zondaars en het is alleen dankzij u dat we een plaats mogen vinden in de tenten van zijn. Help ons, Heer, om tot inkeer te komen, om nederig te zijn. Help ons om onze zonde te zien, maar om vooral het heil te zien in u. De verlossing, de bevrijding, de rust en de vreugde. Help ons, Heer, om dat ook bekend te maken aan anderen, dat er nog altijd plaats is in de tenten van Sim, dat de tent nog open staat en dat ze mogen binnenkomen. Help ons, Heer, om op onze beurt boodschappers van het heil te zijn en niet roddelaars over zonde en hoe slecht het allemaal is, maar help ons om uw heil te verkondigen. Amen.